Ik had eigenlijk als klap op de vuurpijl verwacht dat we ook nog een refrein in het Drents zouden zingen. Nou spreek ik het zelf niet, dus misschien dat het daarom wel niet... Maar goed, het was aardig geweest. Goed, het is goed om hier weer te zijn. En ik zou deze ochtend met u willen nadenken over een thema wat eigenlijk op mijn hart kwam afgelopen week toen ik in de auto zat. En op de radio iets verteld werd over een interview wat... op een grote enquête die was uitgevoerd over hoe gelovig Nederland nou nog is. Dat schijnt om de zoveel tijd te worden gedaan. En de trend schijnt ook al decennia hetzelfde te zijn. Namelijk dat geloof afneemt. Ja, een klein gesprekje van tevoren over wat is dat nou geloven en hoe definieer je dat. Nou, eigenlijk heeft men gewoon aan mensen gevraagd van geloof jij? Vind jij jezelf gelovig? En als mensen dan ja zeiden, hebben ze dat geturfd. En dan blijkt dat steeds minder Nederlanders zichzelf gelovig of religieus noemen. Natuurlijk, iedereen gelooft. Maar geloven in de zin dat je in God gelooft, dat is toch wat anders. In dit onderzoek gaat het niet alleen om christelijk geloof, maar ook om allerlei andere geloven. Maar goed, dat inspireerde mij om na te denken over geloof in deze tijd. En ook mede omdat ik een tijdje geleden ook deze tekst weer tegenkwam. Uit Lucas 16, waarin de Heer Jezus de vraag stelt, als de mensenzoon op aarde terugkomt, zal hij dan nog het geloof vinden? En die tekst, die uitspraak van de Heer Jezus, die volgt op een gelijkenis van een vrouw die onrechtvaardig behandeld is en dan bij de rechter komt en vraagt van doe mij recht. En die rechter heeft daar geen tijd voor en die besluit maar om dat af te wijzen. Maar die vrouw die komt dan weer terug en die komt nog een keer terug en die komt nog een keer terug tot vervelens toe. Totdat de rechter op een gegeven moment dan maar instemt. En dan zegt de Heere Jezus erbij van zo werkt dat ook met God. God is niet onrechtvaardig, maar rechtvaardig. Hoeveel te meer zal God niet onze gebeden verhoren? En dan komt deze merkwaardige tekst erachteraan. Maar als de mensenzoon terugkomt op de aarde, zal hij dan nog het geloof vinden. En dat woord het geloof wil niet zeggen de leerstellingen van de christelijke kerk. Maar er wordt eigenlijk bedoeld dit geloof. Zo'n geloof van zo'n vrouw die als het ware dag in, dag uit blijft aankloppen bij die rechter. Het geloof van de mens die afhankelijk is van God en dag in, dag uit bij God aanklopt. In gebed alle zorgen en noden die er zijn bij hem neerleggen. Ik zou daarom aan de hand van drie onderdelen, een goede klassieke calvinistische preek bestaat uit drie punten, dus u krijgt van mij ook drie punten. Allereerst de tijd waarin wij leven. Daarna wil ik inzoomen op wat is ons geloof eigenlijk? Wat is nou de kern van ons geloof vandaag de dag? En tenslotte dan christen zijn in deze tijd. En dat wil ik eigenlijk doen door u een aantal bijbelteksten voor te houden. Die worden ook gepresenteerd. Niet om ze allemaal in detail door te spreken. Daar ontbreekt van ons simpelweg de tijd voor. Maar wel om één of twee punten steeds uit te halen. Goed. De tijd waarin wij leven. Ja, daar kun je natuurlijk de hele ochtend al mee vullen. Maar goed, de Bijbel zegt daar ook iets over. En die teksten kent u ongetwijfeld ook wel. Maar de Bijbel zegt heel veel van wat het is om in deze tijd te leven. En waarom beginnen we daarmee? Omdat de Heer Jezus in dat citaat uit Lucas 18 ook zegt als de mensenzoon op aarde terugkomt. Dat gaat dus over de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ik geloof met heel mijn hart dat wij in die tijd leven. De laatste dagen vlak voor dat de Heer Jezus terugkomt. En als we de Bijbel ernaast leggen, dan vindt u ook heel veel herkenningspunten. Zo zegt Matteüs 24 de reden over de laatste dingen, dat er geruchten zijn over oorlogen en oorlogsdreiging. Nou, het afgelopen jaar, de afgelopen 2 jaar, die hebben zelfs in Europa weer duidelijk gemaakt dat vrede niet iets is wat vanzelfsprekend is. Als we Bevrijdingsdag herdenken, dan is dat hetzelfde thema, namelijk de bevrijding is duur betaald. Vandaag de dag lijkt er weer een nieuwe koude oorlog te komen met Rusland. Ook in het Midden-Oosten is het één groot kruidvat. Natuurlijk met als kern Israël. In Afrika en op allerlei andere plaatsen waarom de haverklap onrust is, staatsgrepen. Al deze gebeurtenissen, ze horen bij deze tijd. De Heer Jezus zegt in datzelfde hoofdstuk, staat in het vers zelfs, dat we er niet door verontrust moeten worden. Maar ze staan allemaal op Gods profetische kalender. Het volgende vers spreekt over aardbevingen en hongersnoden. Ook dat is iets waardoor we weer zijn opgeschrikt, laatst in Nepal. En van de week weer een tweede beving in Nepal, waarbij zo'n heel land op zijn grondvesten schudt. Ik heb gehoord dat de hoofdstad Kathmandu 2 meter is opgeschoven en de Mount Everest 2,5 centimeter lager erdoor geworden is. Nou, zeg me dat niet heel veel, ik ben er nooit geweest. Maar het geeft toch aan wat voor krachten vrijkomen uit het binnenste van de aarde. En wat een ontzettend effect dat heeft op de wereld. Nou, dat is eigenlijk allemaal nog ver weg. Maar de Bijbel geeft ook een aantal kenmerken over Nederland. Heet dan iets anders. Maar hier heeft u dan een tekst uit 2 Timotheus 3. 2 Timotheus is de laatste brief die Paulus heeft geschreven. Het is een brief waarin hij eigenlijk zijn geestelijk testament geeft aan zijn discipelen. Aan Timotheus en aan iedereen door hem heen. En in dat briefje, het zijn maar 4 hoofdstukken, geeft Paulus ook een kenschets van zijn tijd die je zo zou kunnen plakken op Nederland anno 2015. De laatste dagen noemt hij het. Johannes in zijn brief spreekt zelfs over het laatste uur. Het laatste uur, de laatste dag voordat de Heer Jezus terugkomt. En dan staat er dat de mensen egoïstisch zullen zijn. U kent de definitie van een egoïst? Een egoïst is iemand die altijd aan zichzelf denkt en nooit eens aan mij. Mooier kan ik hem niet maken. Maar dat is deze tijd. Het draait allemaal om onszelf. En de mensen zullen geldzuchtig zijn, zelfingenomen, arrogant. En dat zien we natuurlijk allemaal bij de mensen om ons heen. Gelukkig hebben wij er minder last van. Maar het is een teken van deze tijd. Het is een teken van deze tijd, van de eindtijd, dat mensen allemaal in hun eigen kokon zich terugtrekken. En juist als je dan gemeente bent, dat je dan om de ander, om je broeder, om je zuster mag geven en om de mensen om je heen. Nou, je kunt dat gedeelte verder thuis lezen, maar het laatste zinnetje wil ik u niet onthouden. Er staat dat ze het genot meer lief hebben dan God. Wie staat er centraal of wat staat er centraal vandaag de dag in onze levens? En bij zoveel mensen staat eigenlijk het genot, het dienen van jezelf centraal boven het dienen van God. Het is een teken van deze tijd. Nou, 2 Timotheus gaat verder, het is een wat somber hoofdstuk door al die negativiteit die daarin geschetst wordt, maar ook heel realistisch. Dan staat erachter dat veel mensen een schijn van vroomheid ophouden. Ik heb erboven gezet, dat is krachteloos geloof. Dat is geloof zonder kracht. Geloof zonder inhoud. Geloof waar de kern uit is weggesneden. Wat is ons geloof? Wat is het geloof van al die mensen die geantwoord hebben, ik ben wel gelovig? Wat houdt dat geloof eigenlijk in? Is dat een geloof in iets? Is dat het geloof in jezelf? Is dat het geloof in een of andere kracht die in deze wereld heerst? Of is het het geloof in een almachtige God die op de troon zit in de hemel en die bij deze wereld en bij uw leven en bij mijn leven betrokken is. Dat maakt nogal wat uit waarin je gelooft. Vandaag de dag, als er over geloof wordt gesproken of als mensen zeggen religieus te zijn, is het altijd goed om te vragen: en wat geloof je dan? Wat is nou de kern van je geloof? Waar draait het om? Wat is de essentie? Als je nou in één zin mag samenvatten wat het geloof vandaag de dag inhoudt, wat komt daar dan uit? Paulus die heeft het over mensen met een onbetrouwbaar geloof. Een geloof wat weinig inhoud heeft, wat weinig om het lijf heeft. Maar wat is dan het geloof wat de Bijbel ons voorhoudt? Het geloof wat wel kracht heeft, wat wel iets is, wat iets heeft, wat je leven kan veranderen. Maar voordat we daarover gaan spreken, nog één ding. En dat is dat we het hebben eigenlijk over geloven anno 2015. We hebben die uitdrukking de laatste dagen al gehoord. Ik heb net al genoemd de laatste uren, zegt Johannes in zijn brief. Het is de tijd vlak voor dat de Heer Jezus terugkomt. Het is de tijd dat die vraag van de Heer Jezus des te prangender wordt gesteld, des te directer naar ons toe komt. Dat geloof van die vrouw, is dat er nog als de Zoon des Mensen terugkomt? Als de Heer Jezus vanochtend zou terugkomen, zou die dan bij u, bij jou en bij mij dat geloof van die vrouw, van die weduwe terugvinden? Dat geloof in dat Hij de macht heeft en de kracht heeft om een verschil te maken in jouw leven, in uw omgeving. Dat God niet alleen maar een God van afstand is, maar dat God een God van dichtbij is. Een geloof wat niet een dood geloof is, maar een geloof wat leeft, een geloof wat werkt, een geloof wat bergen verzet. Goed, wat is dat dan? Wat is de kern van ons geloof? In één zin. Nou, het is heel makkelijk om over de kern van het geloof natuurlijk een hele preek te houden. Dan kunnen we de 12 artikelen van het geloof bespreken. En dan kunnen we de catechismus bespreken. Of wat voor dogmatiek er ook is waarin in volzinnen beschreven is. Van wat is het christelijk geloof anno 2015? Ik wil het eigenlijk doen, heel kernachtig, met één vers. En dat is een vers uit de psalmen. En dat ga ik een beetje veranderen. En dat vers uit de psalmen, dat is psalm 115 vers 16. Daar staat: de hemel is de hemel van de Heer. De aarde heeft Hij aan de mensen kinderen gegeven. Aan de mensen gegeven. Mensenkinderen is een oude taal. De hemel is de hemel van de Heer. En de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven. En dan zie ik allemaal vragende blikken. Van wat zegt dit vers nou toch over het christelijk geloof? Nou, weinig. Geef ik onmiddellijk toe. Maar nu gaan we het vers veranderen. En dan zegt het plotseling heel veel. En dat is de volgende dia. Dan heb ik een paar woordjes omgedraaid. Ik heb het woordje hemel vervangen door aarde. En ik heb het woordje aarde vervangen door hemel. En mijn stelling is dat dit de kern is van het christelijke geloof. Er staat dan: de aarde is de aarde van de Heer. De hemel heeft Hij aan de mensen gegeven. En dan denkt u natuurlijk, ja, staat die man daar te spreken, te Basel, dat wil ik net niet zeggen. Maar wat heeft dat nou te betekenen? Dat zal ik u vertellen. Dat heeft er vooral mee te maken dat wij nu in de tijd leven tussen de hemelvaart van de Heer Jezus, die we gedacht hebben afgelopen donderdag, en de neerstorting van de Heilige Geest volgende week met Pinksteren. Daar heeft het mee te maken. In het Oude Testament zei God: de aarde is de aarde voor de mensen. Daar mogen de mensen op wonen, op leven, van genieten. En de hemel, dat is het terrein waar ik troon. Dat is eigenlijk hoe de wereld in het Oude Testament eruit zag. Maar wat gebeurt er als de Heer Jezus naar de hemel gaat? Dan gaat Hij niet zomaar als God terugkeren naar de hemel. Je kunt je zelfs afvragen of Hij, de Heer Jezus, als God de hemel ooit verlaten heeft, want God is alomtegenwoordig. Maar de Heer Jezus is als mens naar de hemel gegaan. Dat wil dus zeggen dat wij geloven dat de hemel, die tot die tijd bewoond werd door alleen God, dat die hemel nu bewoond wordt door een mens. Jezus Christus. En dat deze mens degene is aan wie God alle macht in hemel en op aarde zal geven. En dat deze mens niet zomaar één mens is, maar eigenlijk een familie van mensen representeert. In 1 Korinthe 15 wordt gesproken over de eerste mens en de tweede mens. De eerste mens Adam, de tweede mens Christus. Achter Adam staat als het ware al die mensen die op aarde leven, die worden allemaal gezien bij die eerste mens. De tweede mens Christus. Allen die geloven. Alle christenen worden eigenlijk gezien achter die tweede mens. Of in de termen van Romeinen 5. De eerste Adam en de laatste Adam. Weet u, die hemel, die heeft God geopend voor ons. Als mensen. Om straks als de Heer Jezus terugkomt, letterlijk, lichamelijk met hem mee te gaan naar de hemel. Dat hij ons een plaats geeft in het Vaderhuis, dat hij ons een plaats geeft met hem op de troon. Maar eigenlijk ook vandaag de dag al, als de Heer Jezus zegt dat wij de hemel mogen binnengaan om direct voor de troon van God te naderen en daar, net als die weduwe bij die rechter, onze vragen bij God neer te leggen. Dat is het Nieuwe Testament. De hemel is niet alleen meer, maar meer de hemel van God. Maar de hemel is ook de hemel voor u en voor mij, voor de mensen. En dat andere, de aarde is de aarde van de Heer. Dat is Pinksteren. Toen God de Geest op aarde neerdaalde om te gaan wonen in de kerk, in de gemeente. God woont niet langer alleen in de hemel. Maar God heeft ook een tempel op de aarde. God woont hier in deze kerk. God woont in elk gemeentelid, in elke christen, in iedereen die christen is, die de Heer Jezus belijdt, heeft de Heere God in de persoon van God de Geest woning gemaakt. Laten we daar nog wat nader op ingaan. Hebreeën 2 is een fantastische tekst. Er is een mens in de hemel. Als de schrijver van de Hebreeënbrief beschrijft hoe de hemel eruit ziet, dan zegt hij uiteindelijk met een paar woorden, geeft hij de kern weer, beschrijft hij wat hij ziet. We zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is wat Hebreeën 2 zegt over de Heer Jezus. En de context, laat ik dan maar even in het midden, hoe het gaat over de engelen en hoe belangrijk de engelen zijn. Daar zegt de schrijver eigenlijk van, daar gaat het niet om. Het gaat niet over de heerlijkheid van de engelen. Het gaat erom dat als je in de hemel mag kijken, je een mens in de hemel ziet. Een hoge priester in de hemel. Die de hemelen is doorgegaan. En nu zit op de troon van God. Aan wie God de macht gegeven heeft om straks over deze wereld te regeren. Wie is dat? Hebreeën 2 gaat het verder. Hebreeën 2 vers 9, maar die versen erop, die beschrijven dat verder. Dat deze persoon die nu op de troon zit, dat het degene is die ooit op aarde geleefd heeft en mens geweest is. En als mens zijn leven gegeven heeft op het kruis. Een mens in de hemel en God op aarde. Volgende week is het Pinksteren. En dan mogen we dat weer gedenken. De komst van de Heilige Geest op deze aarde. En dat is iets wat eigenlijk heel moeilijk te begrijpen is. En daar heeft de gemiddelde de gemiddelde christen ook het meeste moeite mee om te begrijpen. Wat is dat nou? Dat Gods geest, de Heilige Geest, in je woont. En dat wil eigenlijk zeggen wat de Heer Jezus belooft in Johannes 14 en 15 en 16. Als de Heer Jezus gaat sterven en die laatste avond, voordat hij gekruisigd wordt, als hij dan met zijn discipelen spreekt, dan zegt hij van: ik ga van jullie weg. En als jullie met een vraag zitten, of als jullie troost nodig hebben, of als jullie in de moeilijkheden zitten, dan ben ik er niet meer. Maar dan zal ik een andere voorspraak geven. Halleluja. Ik zal een andere trooster geven. Ik zal iemand geven die net als ik bij jullie is. Die in jullie is. Amen. En dat is de Heilige Geest. Amen. En die zal bij jullie blijven tot in eeuwigheid. Dat wil dus zeggen dat wij nu geen Heer Jezus hebben die naast ons loopt. Maar we hebben een Heilige Geest, een goddelijk persoon die in u en in mij woont. En die God als een zegel gegeven heeft in uw hart. Dat is dat God vandaag de dag op aarde leeft. Eigenlijk is de christen, de persoon die in de Heer Jezus gelooft, daarmee iemand die laat zien hoe straks de hele wereld zal zijn. Als u de laatste pagina's van de Bijbel leest, dan ziet u dat de Heer Jezus op de troon zit en regeert als mens. Dat de mensen in de hemel zijn. En dat God zijn tabernakel, zijn tent, op de aarde zal vestigen. Maar eigenlijk is dat met u, met jou en met mij nu al gebeurd, als je de Heer Jezus als verlosser in je leven hebt aangenomen. Dan heb je eigenlijk al een plaats in de hemel. In Efeze 1, Efeze 2 wordt het eigenlijk al zo genoemd. Dat we al een plek in de hemel hebben. Als mens. En dat de Heilige Geest in ons woont. Christus. De Heer Jezus is de kern. Waar draait het om? 1 Korinthe 15. Dat is een tekst die vaak met Pasen wordt gelezen. Zo'n een paar weken geleden. Maar dan gaat het over de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hoe komt het dat de Heer Jezus in de hemel is als mens? Hoe komt het dat de Heilige Geest op de aarde woont? Dat komt omdat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. De Heer Jezus is niet naar de hemel gegaan toen hij op het kruis stierf. En als het ware dat God zijn ziel genomen heeft en dat hij als overleden persoon in de hemel blijft. Nee, de Heer Jezus is naar de hemel gegaan toen hij leefde. Want na zijn kruisdood is hij opgestaan met een nieuw opstandingslichaam, een verheerlijk lichaam. Wat het precies is, het is moeilijk te begrijpen. De Bijbel noemt het wel, het is hetzelfde lichaam en toch anders. En met dat lichaam is hij naar de hemel gegaan. En dan zegt Paulus, als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgestaan. En dan is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Christenen mogen geloven in een Christus, in een heiland die de macht van de dood heeft overwonnen. En ook als er dan hier vooraan een rouwkaart staat en we van een broeder afscheid moesten nemen, dan mogen we weten dat ons geloof niet dood en inhoudsloos is. Maar dat wij geloven in de God die de macht van de dood heeft overwonnen. En die zijn zoon uit de dood heeft teruggeroepen. En van wie het woord van God zegt dat iedereen die in Christus is, datzelfde te wachten staat. Dat we met Christus worden thuisgehaald. En als we overleden zijn, dan zal God ons eerst zo'n nieuw lichaam geven. En als we nog leven bij de komst van de Heer Jezus, dan zal ons lichaam veranderen. Zodat we geschikt worden om in de hemel te leven. De kern is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Er is ook een keerzijde. Er is een keerzijde dat er ook mensen zijn die niet daaraan deelachtig zijn. Ook dat beschrijft de Bijbel. De Bijbel beschrijft dat deze toekomst is voor iedereen die het geloof heeft in de Heer Jezus Christus. Maar diegenen die het offer, het geschenk van de Heer Jezus Christus afwijzen, die worden deze toekomst niet deelachtig. Er komt een dag, zegt de Bijbel op zoveel plaatsen. Er komt een dag dat de Heer Jezus terugkomt. En dan komt Hij om zijn volgelingen, zijn getrouwen, diegenen die in Hem geloven, thuis te halen, met hem mee te nemen. Maar voor iedereen die niet in Hem gelooft, is er een andere bestemming. Dat is een serieuze boodschap van de Bijbel. En ook daarom zou mijn oproep en mijn gebed aan iedereen hier zijn die de Heer Jezus niet kent, als zijn persoonlijke verlosser, als degene die voor jou of voor u persoonlijk op het kruis van Golgotha heeft geleden en gezegd van kom maar bij mij, met wie je bent, met al je moeite, met al je zonden, met al je verkeerde dingen, en geef ze maar aan mij, en geef je leven maar aan mijn hand, geef jezelf maar in mijn hand, en ik neem je leven over, want dan pas zijn we veilig en geborgen, dan horen we bij hem en dan heeft ons geloof waarde. Want ons geloof is niet gebaseerd op iemand die in het graf gebleven is, maar op iemand die uit het graf is opgestaan en die nu vanuit de hemel naar u en naar mij kijkt. En die misschien vervolgens naar zijn vader kijkt op de troon en zegt, vader, is het al zover? Mag ik al terugkomen naar de aarde om ze op te halen, dat ze met mij mee mogen gaan? Deel 3. Christen zijn in deze tijd. We hebben het gehad over de tijd, de laatste dagen, de laatste uren, hoe die tijd in elkaar zit. Ik heb geprobeerd aan de hand van die tekst van Psalm 115 te schetsen, wat is de kern vandaag, de dag van ons geloof, dat wij geloven dat er een mens in de hemel is en dat God in mij op aarde woont. En dan nu de vraag, wat betekent dat voor ons geloof vandaag de dag? Ik heb een paar dingen eruit gepikt. Allereerst een tekst die in Hebreeën 10 staat. Het grote hoofdstuk over geloof is natuurlijk Hebreeën 11. Waarin al die geloofshelden paraderen over de pagina van de Bijbel. En gememoreerd wordt hoe hun geloof zo'n verschil gemaakt heeft in hun leven. Maar vlak voordat Hebreeën 11 begint, staan er nog een paar versen in Hebreeën 10. En die zijn belangrijk. Want die geven als het ware de inleiding op dat hoofdstuk over het geloof. En er staat nog een hele korte tijd. En hij die komen zal, die blijft niet meer weg. Weet u, dat is een citaat uit het Oude Testament. En het wordt toegepast op de Heer Jezus. Dat wil dus zeggen, wij leven in een tijd vlak voordat de wereld opnieuw zal schudden. Door een aardbeving. Maar deze aardbeving zal door God zelf worden veroorzaakt. Het is de aardbeving die komt als Gods Zoon terugkeert naar de aarde. En dan zal er voor veel mensen op deze aarde een vreselijke tijd aanbreken. Maar niet, zegt deze tekst, voor diegenen die door het geloof hun vertrouwen gevestigd hebben op degene die komt. Het geloof is de grondslag voor alles wat we hopen, voor alles wat we niet zien. Wat zien we van het christelijk geloof? Wat zien we vandaag de dag van de heerschappij van de Heer Jezus? Wat zien we vandaag de dag van het rijk dat God beloofd heeft? We zien er nog heel weinig van. Maar met het oog van ons geloof, met ons hart, kunnen we in de hemel kijken. En daar zien we de Heer Jezus op de troon van God. En daar zien we die belofte van God aan zijn Zoon. De hele wereld zal zich buigen voor jou. En dan zal het rijk van vrede aanbreken. Ik denk dat dat iets is wat het geloof zo moeilijk maakt. Dat ons geloof uiteindelijk niet gebaseerd is op kennis en wijsheid die we hier op aarde kunnen verzamelen. Ons geloof is gebaseerd op het kruis van Jezus Christus. En dat zegt de Bijbel ook. En ten diepste zijn er dingen die we daar nooit van kunnen begrijpen. Waarom moest God zijn eigen Zoon geven om ons naar de hemel te brengen? We kunnen er heel veel over spreken. We kunnen heel veel Bijbelonderzoek doen. Maar de diepste vraag blijft van, was er voor God geen andere mogelijkheid dan dat? En de Bijbel zegt, dit is het geschenk wat God aan u en aan mij heeft gegeven. En dat is een moment dat je met je geloof mag stoppen met redeneren. En je armen, je handen mag openen naar de hemel en zeggen van Heer, het is een kracht van u. Zoals die man die bij de Heer Jezus komt met zijn zieke zoon. En de Heer Jezus zegt, geloof je dat? En die man die zegt van Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Ik denk dat dat voor iedereen hier in de zaal van toepassing is. Dat als het gaat om je geloof, dat je bij je redeneringen en bij je kennis en bij je wijsheid op een punt komt dat je kennis tekort schiet. En dat je zult moeten erkennen van Heere God, tot hier en niet verder. Hier ben ik. Laat uw kracht in mijn leven werken. En geef mij dat geloof, Heer, om u te zien wie u bent in de hemel. Terug naar 2 Timotheus. 2 Timotheus 3 hadden we net het eerste stukje. Dat was een beetje een triest stukje over hoe deze wereld er was. Maar het eindigt heel mooi. Dat eindigt ermee dat Paulus tegen Timotheus zegt van Timotheus, die wereld heb ik hier beschreven. Maar wat jij mag doen, wat jij moet doen, is je vastklampen aan het evangelie dat ik je verteld heb. Het evangelie wat je ook van je ouders hebt gehoord. En van je grootouders hebt gehoord, van je grootmoeder. Dat evangelie is de grondslag voor jouw toekomst. En waar vind je het evangelie in? Dat vind je in de Bijbel. Houd je vast aan de Bijbel. Zodra een mens aan de Bijbel gaat morren en een pagina eruit gaat halen, omdat hij niet weet wat hij daarmee moet, dan volgt al snel de volgende pagina. En dan volgt al snel de volgende pagina. Paulus zegt, houd je nou maar vast aan die heilige schriften die ons wijs kunnen maken tot behoudenis. Je weet wat je geloofd hebt. En je weet dat je gered wordt enkel en alleen door het geloof in Jezus Christus die gepredikt wordt door mij, zegt Paulus, en wat vast ligt in de Bijbel. De Heer Jezus in de hemel, Hebreeën 2, dat komt verschillende keren terug in de Hebreeënbrief. Bijvoorbeeld in Hebreeën 12. Hebreeën 12 volgt op Hebreeën 11. We hebben net hoofdstuk 10 het laatste vers gehad over dat de hele wereld schokt, maar dat Paulus zegt van houd je nou maar vast aan het geloof. Dan heb je die lange lijst met geloofshelden. En Hebreeën 12 begint eigenlijk met afsluitend de grootste geloofsheld te schetsen, de Heer Jezus Christus zelf. Ja, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, hij heeft zelf die geloofsweg gewandeld. Hij is tot het einde toe gegaan. En nu zit hij in de hemel. En als wij diezelfde geloofsweg mogen gaan van een Paulus en van een Abraham en van een Noach en noem allemaal maar op, dan mogen we ons geloof richten, onze ogen richten op de Heer Jezus Christus. Die wordt daar genoemd de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Ons geloof heeft een fundament in Jezus Christus. In zijn offer aan het kruis, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart. Maar ons geloof, mag ik het zo zeggen, vindt ook zijn vervulling in hem. Want we kunnen twijfelen en we kunnen het moeilijk hebben en we kunnen met problemen hebben, te maken hebben. En we kunnen in verwarring raken door het nieuwsbericht. Maar één ding weten we, de Heer Jezus heeft gezegd, als je een schaap van mij bent geworden, dan zal niemand je uit mijn hand kunnen rukken. De Heer Jezus, die houdt u, die houdt jou, die houdt mij vast. En hoe weten we dat we die eindstreep halen? Dat weten we eigenlijk alleen door ons geloof te richten op de Heer Jezus. En te weten dat Hij trouw is. En Hij zal zorgen dat jij die eindstreep haalt. Hij zal zorgen dat u die eindstreep haalt. Want Hij is degene die, als het ware, bij God de Vader ons terzijde staat, ons helpt, ons kracht geeft, ons ondersteunt en ons nabij is. Leven door geloof. Galaten 2 vers 20. Dat is een van de mooiste versen uit de Bijbel. Zie je. Om te voorkomen dat u in het eind zegt van ik heb geen enkel vers hoeven op te zoeken. U mag dit vers opzoeken. en desnoods met rood onderstrepen in uw Bijbel. Daar zegt Paulus: ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Die oude ik, die oude mens. Maar Christus leeft in mij. En als ik nu leef als mens, dan leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2 vers 20. Het mag een kerntekst zijn van elke christen. Wat wij nu vandaag de dag leven, hier op aarde, dat mogen we leven in het geloof van de Zoon van God die zichzelf voor jou, voor u heeft overgegeven. En voor u is opgestaan, naar wie ons leven toebehoort. Deze Zoon van God, die laat ons nimmer los. 2 Timotheus, ook een brief waar we al meerdere keren uit gelezen hebben. Er zijn nog twee slides, de laatste twee. Waar Paulus iets over zichzelf vertelt. Paulus, die als het ware in dat laatste hoofdstuk wat hij in de Bijbel geschreven heeft. Ja, niet in onze Bijbel, want er komen andere brieven. Maar de brieven van Paulus in de Bijbel zijn, u weet wat de ordening is, hoe Paulus brieven geordend zijn in de Bijbel. Als u het niet wist, vertel ik het u. Het is grofweg op lengte. De langste brief eerst, Romeinen. De kortste brief, het laatst, Filemon. Er zit verder geen chronologie in. Wat eerst en wat laatst is. Maar de tweede Timotheusbrief wordt over het algemeen aangenomen dat Paulus die geschreven heeft toen hij voor de tweede keer in Rome in de gevangenis zat. De eerste Timotheusbrief en die andere brieven waren ook gevangenisbrieven, maar die heeft hij geschreven tijdens die eerste gevangenschap. En toen had hij nog uitzicht dat hij er weer uit zou komen. En volgens de overlevering heeft Paulus daarna nog een tijd gepreekt. Maar bij die tweede Timotheusbrief is alles uitzichtsloos. En helemaal aan het eind van die brief, als hij als het ware zijn geestelijk testament aan Timotheus geeft, dan zegt hij iets over zichzelf. En dan zegt hij over zichzelf dat hij de goede strijd gestreden heeft. De wedloop volbracht heeft. Die wedloop uit Hebreeën 12. He, met dat iedereen strijdt in het leven om het geloof te behouden met uitzicht op de Heer Jezus. Paulus zegt, ik heb die wedloop voleindigd. Ik heb het geloof behouden. Ik heb dat geloof in de Heer Jezus kunnen vasthouden in mijn leven. En dan zegt hij dat als beloning dat hij weet dat de Heere God een kroon voor hem heeft. De kroon van de gerechtigheid. En dan zegt hij er ook bij dat het niet alleen Paulus is die kroon mag krijgen. Maar iedereen die dat geloof mag vasthouden in dit leven. Die als het ware tot de eindstreep leeft vanuit het geloof in de Zoon van God. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Voor al die christenen ligt die kroon klaar in de hemel. Het is heel wonderlijk dat God ons als het ware nog wil gaan belonen voor het geloof, voor het vertrouwen wat wij in hem mogen stellen. Dat is waar we naar mogen uitzien. Dat de Heer Jezus straks terugkomt en dat hij ons zal belonen. Dat is heel bijzonder. Wat staat er ook weer in Openbaring 22? Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Mijn loon, hebben we wat verdiend dan? We hebben helemaal niks verdiend. En toch gaat de Heer Jezus ons belonen. Belonen voor dat geloof, dat vertrouwen wat we in hem wilden stellen. In een tijd dat iedereen met andere dingen bezig is. In een tijd waarin iedereen twijfelt. En dat wij dan trouw mogen zijn aan de Heer Jezus. Dat wij dan in hem mogen geloven, daar gaat hij ons voor belonen. Ten slotte, wanneer is dat? 1 Thessalonicenzen 5. Als u dat hoofdstuk begint te lezen, dan staat er dat de Heer Jezus komt als een dief in de nacht. En hoeveel christenen denken niet dat de Heer Jezus komt als een dief in de nacht? Hij komt als een dief in de nacht. Maar een dief, het kenmerk van een dief, die komt als je hem niet verwacht. Maar als je hem wel verwacht, dan kan hij niet als een dief komen. En dat zegt 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 4. Broeders en zusters, jullie zijn niet van de nacht. Jullie zijn geen mensen van de nacht die als het ware opgeschrikt worden door de komst van de Heer Jezus.
Jullie zijn kinderen van de dag. Jullie zijn kinderen die als het ware bij die nieuwe aarde horen. Dat nieuwe rijk. Dat rijk van licht van de Heer Jezus. En jullie verwachten hem. Dus voor jullie komt hij niet als een dief. Maar als de geliefde koning, als jullie Heer, als jullie heiland. Die elk moment kan komen om ons thuis te halen. Om die woorden van die psalm in mijn versie in vervulling te laten gaan. Dat er niet één mens, maar veel mensen in de hemel mogen zijn. Want de hemel was de hemel van de Heere. Maar die heeft hij aan zijn zoon en aan u en aan mij gegeven. Om voor eeuwig te zijn, om te regeren. En de aarde waar we wonen, daar heeft hij, is hij als het ware zelf afgedaald. Eerst in de vorm van zijn, in de persoon van zijn zoon, de Heer Jezus, om hier te leven. En vervolgens vandaag in de persoon van de Heilige Geest. Om in uw en in mijn hart te zijn, te wonen, te regeren. En het geloof in die onzichtbare werkelijkheid aan te wakkeren. Mogen de Heer ons dat geloof geven en die kracht geven om hem te belijden totdat hij komt. Amen.